geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 13. En ik lees u daaruit voor de versen 11 en 12. Handelingen 13, de versen 11 en 12. En nu zie, de hand des Heren is tegen u. En gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stond aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondom gaande zocht hij die hem met de hand mocht leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op het conflict op Cyprus. We hebben de vorige keer gehoord, geliefde gemeente, dat deze mannen door de Heilige Geest afgezonderd zijn, door de gemeente gezegend onder vasten en bidden en handoplegging. En daar zat ook iets in van overgave, en zij lieten hen gaan. Nou begint een gedeelte van de eerste zendingsreis. Zo pleegt men dat in ieder geval te noemen. De eerste, de tweede, de derde zendingsreis. Sommigen spreken ook nog van de vierde zendingsreis. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Deze dan, zegt de schrift, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af naar Cyprus. Daar heb je het. Er staat uitgezonden zijnde van de Heilige Geest. Wil niet zeggen dat de gemeente daar niet in betrokken was, dat hebben we gehoord. Eén uit de mensen heeft de boodschap van de Heere ontvangen van de profeten, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hem geroepen heb. Maar toch ligt het zwaartepunt op het werk van de Heilige Geest. Vandaar dat Paulus ook later kan schrijven. Ik heb geen brieven van afschrijving, van, wij zouden zeggen, van geloofsbrieven, aanbevelingsbrieven, brieven dat die erkend wordt van mensen nodig. God, zegt hij, heeft mij geroepen van mijn moeders lijf aan. En gij lieden zijt onze brief. Daar valt hier een sterke nadruk op. Want wij lezen wel, en dat is menselijk, de handelingen der apostelen. Maar het hele boek is eigenlijk vol van de werkingen en de handelingen van de Heilige Geest. Die werkte door middel van de apostelen ook. En daarom is het zo troostrijk, die wetenschap, ik weet wel, er staat in de schrift, zo iemand lust heeft tot een opzienersambt, die begeert een voortreffelijk werk. Staat niet bij dat als de Heere die begeerte in het leven en in het hart gewerkt heeft, dat dat dan niet mag, als er een middellijke weg is om daartoe te geraken en een gemeente verkiest. Dat staat er niet. Maar het is ook wel zo dat het een bijzonder troost is, al gaat het niet met ieder zo, met ons zoals met de apostelen, die, je zou zeggen, men noemde dat extraordinair, op bijzondere wijze door de Heere God geroepen zijnde. Toch is het in het leven wel een troost als je niet alleen hoeft te spreken over een begeerte, maar dat er sprake mag zijn, bewustheid mag zijn, dat de Heere riep en roept. Vooral in tijden van druk en tegenheen. Als de Satan ook de mensenkinderen aanvalt, dan zal hij ook daarin aanvallen. Ben je wel van de Heere echt geroepen? En dan kan het een grote troost zijn als je innerlijk ook weet, niet alleen van een begeerte, maar dat je innerlijk de overtuiging mag hebben dat God je ook daartoe riep. Kijk, en ik zei al, juist in tijden van storm en aanvechting. Ik weet dat mijn grootvader eens een preek hield in Rotterdam. Die was nogal scherp. Een heleboel bekeerde, gerechtvaardigde mensen die waren zo zwaar beledigd dat het wel leek of er een storm door de kerk gegaan was de andere zondag. Zoveel lege plaatsen. En toen stond hij met een glimlach, stond hij op de preekstoel en zei: "Och mensen, je kunt doen wat je wilt. Gaan of blijven. Maar," zegt hij, "ik ben ervan overtuigd dat de Heere God bij me is. Al zouden jullie me allemaal in de steek laten." En, zegt hij, "die God heeft tegen mij gezegd, die u zegent, zij gezegend. En die u vloekt, die zij vervloekt." Ik zeg, ja, is dat niet hoogmoed? Nou, dat geloof ik niet. Het was die persoonlijke wetenschap dat de Heere hem daar had neergezet. Ook al waren de ogenblikken en tijden van verlating en moeilijkheden. Daarom, toen hij niet ver meer van het einde was, kon hij ook zeggen: "Nog heden sta ik voor u als een dienaar van het evangelie van God." En dat is troostrijk. Het is niet de grond, moet je goed begrijpen. Het is ook niet de grond der zaligheid, helemaal niet. Maar hoe vager dat nou ligt in de ziel, hoe moeilijker heb je het. En daarom is het voor de apostelen in zonderheid zo nodig geweest. Die stonden daar als het ware voor die wereld. God had gezegd: "Saulus, jij moet mijn naam dragen voor vele volken, voor koningen en voor Israël, voor de heidenen." Nou, dan moet je daar zo, als zo'n mens daar tegenover, als je dan niet werkelijk tot in het diepst van je ziel bewust bent: God wil het. Nou, kijk, en dat kun je ook merken in zijn brieven later. Ondanks alle tegenvallen, alle droefenissen, dat hij dat toch steeds weer levendig weet in zijn hart. Dat hij in de naam van de Heere gezonden is. Nou, daarom is het ook hier zo mooi aan de orde. Deze dan uitgezonden zijn, dan zou je zeggen, van de kerk die en die. Ja, hoor, van de Heilige Geest. Zij kwamen af tot Seleucia. Je moet het je zo voorstellen, we hadden het nu over Antiochië, dat weet je. Daar zijn deze dingen gebeurd. En Antiochië, je had twee Antiochië, misschien wel drie, maar je moet dat uit elkaar proberen te houden. Straks gaan ze van Cyprus ook naar Antiochië, maar dat is Antiochië in Pisidië. Maar dit Antiochië is waar ze waren, dat is een hele grote stad. Dat Antiochië, dat ligt aan een rivier. Misschien kun je beter zeggen, lag aan de rivier, want alles is dichtgeslipt en verzand. De rivier de Orontes. En de havenstad van Antiochië, maar die lag 25 kilometer verderop. Ongeveer. Een uur of vijf lopen. Maar die lag echt aan de zee. In de monding van de Orontes, dat was Seleucië. Dat was de transitohaven, de doorvoerhaven. Daar kwamen de schepen, daar hadden de Romeinse ingenieurs aan gewerkt. Daar hadden ze grote rotsblokken opgetast tegen de golven, dat de schepen daar een beetje beveiligd konden afmeren. Vandaar dat je hier leest, ze kwamen af. Ze kunnen te voet gegaan zijn, ze kunnen ook met een klein scheepje de rivier de Orontes zijn afgevaren naar de havenstad Seleucië. En dan schepen zij af naar Cyprus, dat bekende eiland in de Middellandse Zee. Wat we nog vaak tegenkomen. Waarom gingen ze daar naartoe? Dat staat ons niet beschreven. Wij mogen gevoeglijk aannemen dat ze niet zomaar met een blinddoek als het ware op een kaart hebben zitten prikken of een opname. En dat ze soort, dat niet, nee. Want ze waren door de Heilige Geest bediend en geleid. Dat betekent dat wij er zonder meer van uit kunnen gaan en mogen gaan, dat ze die weg niet eigenzinnig hebben gekozen, maar dat de Heilige Geest hen heeft bestuurd. Daar kunnen natuurlijk wel menselijke dingen in meegewerkt hebben. Dat kan. Ik zal er een paar noemen. Het waren de mannen uit Cyprus. Grieks sprekende Joden. Die in Antiochië met de heidenen gingen spreken en voor de heidenen gingen evangeliseren. Dat was ergens een doorbraak. Dat deze mannen uit Cyprus tot zo'n verbreding gekomen zijn door de Heilige Geest, dat ze vrij uit het woord tot de heidenen gaan richten, waarvan er zoveel duizenden tot bekering zijn gekomen. Dat geeft een zekere binding. Dat kan ook in de gedachte meegespeeld hebben. Cyprus. Ja, wie had dat gedacht? Er is nog iets. Het was Barnabas, vaderland. Hij was een Jood, maar hij was geboren en getogen op Cyprus. Dat geeft ook een bepaalde binding. En zo zou je nog meer dingen kunnen noemen. Het was ook een belangrijk, het was niet zo heel ver bij Tarsus vandaan, Cilicië, waar Paulus vandaan kwam. Je kon het vanuit Tarsus wel zien liggen. Zo kunnen er bepaalde dingen ook een rol gespeeld hebben. Maar het voornaamste is, de Heilige Geest heeft ze geleid. Om nog even op dat Cyprus terug te komen. Cyprus is altijd een strijdeiland geweest. Nog. Jullie weten nog wel van bisschop Makarios die daar de leiding had. Je weet van dat die strijd tussen de Grieken en de Turken, Turks deel en een Grieks deel. Maar zo is het vroeger ook vaak geweest. Foeniciërs hebben er geregeerd, Egyptenaren, Grieken, Romeinen. Het is altijd een strijdpunt geweest. Waarom? Het eiland was vrij rijk aan delfstof. Vroeger moet het een, ze zeggen wel eens, paradijselijk mooi eiland geweest zijn. Heuvels in het midden een vruchtbare vlakte. Maar die heuvels, die bergen, die waren ook allemaal bedekt met bos. En dat was in de tijd van Paulus al een heleboel minder geworden. Wat je nou had, had je toen ook al. Door de wind, door het ontbossen, kwam er erosie en werd die vruchtbare grond. Die kwam in de havens terecht, weet je wel, de zeekant, en dat slipte dicht. En op die manier was er, al was het wel mooier, denk ik, dan het nu is. Het is nog een mooi eiland, denk ik. Maar ik bedoel, het heeft wel echt gedaanteverwisseling ondergaan. Oorlogen, delfstoffen, er werd onder andere koper gevonden. Ons woord koper komt daar trouwens vandaan. Koper. Cyprus. Kypron. Zo wordt het ook vroeger genoemd. Werd het vroeger ook genoemd. De naam Cyprus betekent geen koper hoor. De naam Cyprus is afgeleid van een inheemse, wit, glanzende olijfboom. Maar doordat er zoveel koper vandaan kwam, werd dat koper naar Cyprus genoemd. Je komt het ook in de homeopathie tegen, cuprum. Cuprum D3. Dat komt daar vandaan. Dat Cyprus, als je nou zo voorstelt. Ja, ik sta natuurlijk precies anders. We staan tegenover elkaar, dus dat is erg moeilijk. Maar als je het nou zo ongeveer voorstelt. Dat je Palestina. Hier ga je Damascus, de hoek. Om Antiochië. Hier ergens. Seleucië. En dan varen naar Cyprus. Als je op de kaart kijkt, dan zie je Cyprus dat er een lange staart als het ware aan zit, een punt die wijst zo naar Seleucië. Maar daar had je niet direct een haven op die punt. Het was ongeveer 125 kilometer van Seleucië tot aan die punt van het eiland. En hun gaan naar Salamis. Dat is nog 80 kilometer verder. Dus het is een tocht van zo'n ruim 200 kilometer. Niet zo'n grote tocht uiteraard. Er staat, gekomen zijn er te Salamis. Dat betekent, denk aan de naam, Jeruzalem. Denk aan Salomo. Dat betekent vrede. Stad. Of stad van de vrede. Als ze daar komen, verkondigen ze het woord van God in de synagoge der Joden. Verder staat er niets van beschreven. Of dat werk gezegend is, of dat er mensen tot het geloof gekomen zijn. Nog merk je hier de betekenis eerst de Jood en ook de Griek. Daar zullen we veel tegenkomen dat ze eerst naar de synagoge gaan. Naar hun broeders, wat het vlees, de afstamming betreft. Zij verkondigen in ieder geval het woord van God. Dat betekent het Oude Testament, dat was hun Bijbel. En, uiteraard, de mondelinge boodschap van Jezus Christus, die gekomen is, was. Er staat daar zo bij in een zinnetje, en ze hadden ook Johannes tot een dienaar. Dat is Johannes Marcus. Hij droeg twee namen. Johannes Marcus. Dat is de schrijver van het tweede evangelie, waarschijnlijk volgens velen het oudste evangelie. Johannes Marcus had een moeder, Maria, die haar huis vaak ter beschikking stelde van de christenen in Jeruzalem. Het lijkt een vermogende vrouw te zijn geweest met een groot huis waar de jonge gemeente samenkwam. Misschien ook het huis waar ze het laatste avondmaal hebben gehouden. Het is heel waarschijnlijk dat Johannes Marcus ook die jongen is geweest die in de nacht dat de Heer Jezus gevangen genomen werd, zo in zijn lijnwaad naar buiten kwam rennen om iets te doen, om iets te helpen. En die zo schrok van die soldaten, want die grepen hem. En dan lees je, en hij zijn fijn lijnwaad van zich geworpen hebbende, is naakt weggevlucht. Dat zijn enkele dingen over Johannes Marcus. Waarom dat er nou hierbij staat? Ze hadden ook Johannes Marcus tot een dienaar. Want die hadden ze meegekregen uit Jeruzalem als een soort, ja, je mag het geen geschenk noemen, maar toch als een liefdeblijk hadden Paulus en Saulus, of Barnabas en Saulus, toen ze in Jeruzalem dat geld waren wezen brengen, hadden ze meegekregen en meegenomen Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Hier blijkt dus dat hij er ook bij is. Waarom die hier nou zo wordt genoemd, ik weet het niet. Of dat het in verband staat met de synagoge der Joden, dat Johannes Marcus daar, ja, een bijzondere binding of wat ook mee had, ik weet het niet. Het kan ook een mededeling zijn van de Heilige Geest door Lucas om Johannes Marcus vast te introduceren, omdat hij straks weer aan de orde komt. En als zij het eiland doorgegaan waren, hemelsbreed, niet zo'n, hoewel een kilometer of 80, maar vergeet niet dat dat het was allemaal niet recht aan recht toe. In werkelijkheid was dat veel meer. In ieder geval, ze willen naar Paphos. Nou had je oud en nieuw Paphos op Cyprus. Het oud Paphos en nieuw Paphos lagen zo'n 3 kilometer... Nou, verder. In ieder geval drie uren uit elkaar lopen. Maar het gaat hier over oud Paphos. Dat moet je net zoiets voorstellen als Den Haag. Daar zetelde de regering. Daar gaan ze naartoe, door de Heilige Geest geleid. Verder wordt niks verteld. Je moet niet vergeten, Cyprus was vrij dicht bevolkt. Dat blijft. In de laatste jaren, levensjaren van keizer Trajanus, brak er een opstand uit op Cyprus van de Joden die daar woonden. En toen hebben die Joden 200.000 eilandbewoners vermoord. Dan kun je nagaan hoeveel mensen, en ze hebben natuurlijk niet iedereen kunnen vermoorden, maar hoeveel mensen dat er toen al woonden. Ze hebben toen zulke scherpe wetten gemaakt dat er nog geen ene Jood meer op Cyprus komen. En als er iemand door schipbreuk, per ongeluk, aanspoelde levend, dan moest hij ter plekke gedood worden. Zo schrik zat erin. Later, vanwege die opstand die daar begonnen was. In Paphos, het is een soort Romeinse provincie, zo moet je, de Romeinen hebben er de macht. In Paphos, in dat oude Paphos, goed als ik nog iets van zeggen, een plaats met waarschijnlijk vrij veel inwoners, een 250.000 ongeveer, schattingen, een 250.000. Paphos was een stad die erg in trek was, omdat daar de tempel stond van Venus, of Afrodite, of Astarte, die je in het Oude Testament tegenkomt, de godin van de liefde, van de zinnen. Volgens de oude mythe is ze daar in de buurt van Cyprus uit het schuim van de golven omhoog gekomen, die godin. Dat bracht mee dat Paphos een stad was waar heel veel ontucht onder het mom van godsdienst plaatsvond. Heel veel meisjes en vrouwen boden zich daar aan de mannen, aan zeevaarders, en die moesten daar dan een bok voor geven, voor de diensten van die vrouwen. En die werd dan weer door die vrouwen geofferd aan de godin. Dat zie je wel vaak, dat godsdienst een soort, ja, legitimering gaat vormen voor dingen die eigenlijk het daglicht niet kunnen zien. En dat was daar met de ontucht zo. Het was eigenlijk een, wat dat betreft, een goddeloze bedoeling. Want niemand sprak daar schande van. Niemand verhief zijn stem daartegen. Het hoorde bij de cultus, zoals je dat ook bij de oud-Canaanitische volken heel sterk vond. Getuigen de beeldjes die ze nu nog opgraven. Maar het was wel een belangrijke stad, een knooppunt. Dan gaan ze dan te voet tot Paphos toe. En daar vinden ze een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar Jezus. Van nu aan, en al iets eerder, zul je merken dat je dat nog eens tegenkomt. Joden, synagoge der Joden, een Jood. Je moet dat niet opvatten als iets antisemitistisch. Je moet dat zo opvatten dat die scheiding tussen de christelijke kerk en de synagoge steeds duidelijker zich begint af te tekenen. Steeds scherper wordt. Vandaar dat je dat zo vaak dan tegen gaat komen. De Joden, daar staat er niet meer de broeders of de volksgenoten of mannenbroeders, de Joden. Typisch een naam die het volk aanduidt dat in verzet zich openbaarde, in verzet tegen de Messias. Daarom is het een opeenstapeling van kwalijke dingen die nou niet direct geassocieerd mogen worden met Joden. Het Joodse volk is inderdaad wel een merkwaardig volk. Zoveel grote geesten, kunstenaars, muzici, schilders, dichters, uitvinders, heeft het volk voortgebracht. Maar ook de vaders van het communisme en van de meest vreemdsoortige bewegingen in de geschiedenis van de wereld waren ook Joden. Hier staat nou een opeenstapeling van kwalijke dingen. Hij is een tovenaar. Dat mocht niet. Met toverij, waarschijnlijk astrologie, mocht een Jood zich niet inlaten. Hij mocht daar geen waarde, geen geloof aan hechten. Hij mocht daar niet in bezig zijn. Tovenaar, je denkt onwillekeurig aan die, ja, dat denk je onwillekeurig aan die Rasputin, waar je ook eens van gehoord hebt, die aan het hof van de Tsaren in Rusland zo'n grote rol gespeeld heeft. Ook een soort tovenaar. Een valse profeet,
weer iets ergs. Ook een doodzonde. Naar het rechtvaardig oordeel van God. Een valse profeet. Dat wil hier zeggen een man die niet door de Heere God gestuurd was. Zoals Paulus en Barnabas. Maar een man die uit zichzelf sprak. Die geen andere drijfveer had dan zichzelf. Een Jood. Ja, het is pijnlijk, maar het staat er zo bij. Misschien om ons te duiden. Hoe ver kan de mens, ook die mens, aan wie het woord van God werd toebetrouwd. Die wist van de verbonden en van de belofte. Hoe ver kan zo'n mens verzinken in allerlei on- en bijgeloof. En dan tenslotte nog een naam. Bar Jezus. Bar Jezus. Zoon van Jezus. Of. Sommigen willen ook wel weergeven. Zoon der verlossingen. Ik denk. Dat er allebei wat in zit. Bar betekent zoon van Bar Abbas, zoon van de vader. Simon Bar Jona, Simon zoon van Jona. Bar Jezus, zoon van Jezus. Alleen, je zou zeggen, waar is dan zijn eigen naam? In dat opzicht zou hij zich dus ook wel als een soort Jezus hebben kunnen aandienen als een verlosser. En je moet de tegenstellingen aanvoeren, dat klopt ook. Tegenover dat door de Heilige Geest gezonden zijn, staat opeens hier deze man, die uit zichzelf een valse profeet is. Tegenover de waarheid, de duidelijke waarheid, staat de leugen, het toveren. Tegenover de ene naam onder de hemel gegeven, zet de duivel gelijk die andere naam, verlossing. Verlosser. Deze man, dat is een man die een grote invloed heeft, want hij is bij de stadhouder Sergius Paulus. Hé, dat is een nog een ergste naamgenoot van Paulus. Sergius Paulus, een verstandige man staat. Waarom verstandig? Nou, je weet zelf, ik liet straks de naam Makarios vallen, dat er echt wel wijsheid nodig is om in Cyprus de zaken een beetje te laten marcheren. Maar dat is moeilijk geweest, altijd. Maar ik wil hier ook zeggen dat het een man was met inzicht. Een man niet die zomaar iets verwierp omdat het nieuw was, omdat het anders was, maar die het graag ook wilde onderzoeken. Die er graag meer van wilde weten. Je hebt mensen die vinden het toppunt van het verstand dat je nee zegt. Als iets anders is of wat dan ook. Maar niet door erover te denken. Of om het te onderzoeken. Dat komt helemaal niet aan de orde. Maar gewoon, nee. Daar ben ik niet gewend of dat is zus en dat is zo. Kijk, dat is niet verstandig. Dat kun je hier merken. Deze man wordt verstandig genoemd, maar ook in een bepaald verband, in een bepaalde situatie. Iets van dat verstandige komt uit in zijn houding. Want deze man heeft gehoord van Barnabas en Saulus. Je zou zeggen, heeft hij er nog niet eerder van gehoord? Want er kwamen notabene mensen uit Cyprus. Die kwamen naar Antiochië en hebben daar het evangelie aan de heidenen verkondigd. Ja, dat weet ik ook niet, maar er kan soms wat gaande zijn op een bepaald niveau dat je toch niet merkt. Dat het toch niet die indruk maakt. Blijkbaar heeft de Heilige Geest dit zo gewild dat die tocht over Cyprus door Sergius Paulus gemerkt wordt. Hij hoort ervan, van de boodschap. En daar zegt hij niet, nou, er is nou al genoeg. Er zijn al zoveel tempels, kerkjes, dit en dat en zus en zo. Nee, hij laat Barnabas en Saulus tot zich roepen. Ik moet zeggen, dat komt ten dele voort daaruit, niet omdat hij het standpunt huldigt, of dat wij alles maar uit moeten gaan proberen om dan het goede te behouden. Nee, als je het goede hebt, dan hoef je niet uit te gaan proberen. Zo moet je dat zien. Maar daar was die man niet van overtuigd. Deze man is ergens toch niet bevredigd in de situatie waarin hij zich bevindt. Heb je ergens vrede? Vrede voor je hart en voor je leven. En boven alles vrede met God. Ja, waarom? Wat moet je dan ondernemen? Moet je dan tegen een mormoon zeggen, of tegen Jehovah getuigen, joh, kom jij nou eens vanavond spreken? En dat denk ik, dat geloof ik niet. Zo moet je het niet zien. Maar hier is het een kwestie van verstandig, omdat het, hij vindt geen vrede bij alles wat hij weet en gehoord heeft. Daarom staat er dat hij ze laat roepen. Hij, de consul zou je zeggen, die in naam van Rome, hier komt het woord notabene dicht bij Rome. En Rome zelf nodigt het woord uit, dat is het typisch opvallende hier. Hij laat Barnabas en Saulus tot zich roepen. Kom. En hij zoekt zeer het woord Gods te horen. Wat is dat een weldaad? Ik zou haast zeggen, dat is ook al iets van de Heilige Geest. Wat is het aangenaam als je mensen hebt met een, toch enigszins met een onderzoekende geest. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar een mens van nature, die, dat weet ik allemaal wel, maar mensen verdiepen zich in alles en nog wat. En heel veel mensen zeggen tegenwoordig van, ja, de een die zegt het zus en de ander zegt het zo. En daar kan ik maar moeilijk aanvaarden. Ik kan wel aanvaarden, ik weet wel dat dat zo is. Maar ik mag toch niet aanvaarden dat het allemaal op hetzelfde neerkomt. En dat je er niet uit kunt komen. Dat mag ik toch niet zeggen. Zeker niet als het over belangrijke dingen gaat. Dan zeg ik trouwens tegen jonge mensen ook, nou, laten we dan duiken erin, jij, ik, of met elkaar. Als je dat wil, als je dat ernst is, als je echt meent van ja, toch, de een zegt er dit van en de ander dat van, onderzoek dan het woord van God. En dat andere eventueel, wat het anders zegt. En kijk dan. Ik weet wel dat wij geen begripsleer hebben, maar een geloofsleer. Maar je moet ook nooit je eigen in de hoek laten dringen van een soort absurditeit. Het geloof. Ik heb dat meer gezegd. Jezus Christus, die heeft echt hier bestaan hoor. Daar hoeft een serieus historici niet aan te twijfelen. Zo dichtbij is dat. En dat geldt voor heel veel dingen. Ze kunnen wel van zeggen, ja, heeft dat wel bestaan. Maar dat is niet wijs. Dat is dom. Kijk, en dan doet dit zo goed aan. Deze man die is er niet uit. Die heeft al heel wat gehoord. In Paphos is van alles te doen. Een grote stad mensen nog op toe. Met tempel. En noem maar op. En toch, ja, om nou te zeggen, ben je nou echt verzekerd, getroost? Nee. En als je daarom hoort van die nieuwe leer, die nieuwe weg, wat zou dat zijn? Hij laat ze roepen en hij wil ze maar laten praten over het woord van God. Nou, en dat doen ze natuurlijk. Maar dan komt die andere man aan de orde, Elimas, de tovenaar. Waarom wordt hij hier Elimas genoemd? Dat weten we eigenlijk niet. Is het een naam of is het een titel? Als een titel is, dan moeten we leren lezen de Elimas. Het kan van een Arabisch woord afkomstig zijn. Umula. Het kan dat het daar, en dat betekent zoiets als ingewijde. Ingewijde. Theoloog. Wijsgeer of filosoof. Een ingewijde, maar vooral op godsdienstig terrein. Nou, deze Elimas, want zo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Hij merkt dat zijn invloed begint te tanen. Hij merkt dat die stadhouder luistert. En niet alleen luistert, hij is ervan onder de indruk. En dan zie je die botsing van die Elimas, die tovenaar, wiens hele prestige berust uiteindelijk op leugen. Hoewel, je moet een tovenaar ook niet onderschatten. Wie weet wat hij allemaal voor magische kunsten heeft beoefend. Wie weet wat voor dingen eruit gekomen zijn die hij geprofiteerd had. Je hebt altijd een kans van 50%, laten we zeggen, dat iets uitkomt. En die man ziet, hij die daar zo'n grote rol, een soort hofpredikant op. Hij ziet zijn invloed wegvallen langzaamaan. En daarom, hij wederstaat hen. Hij wederstaat hen. Zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Dat is een enige drang en begeerte. Want als die Sergius Paulus kwijt is, zijn invloed niet meer langer kan laten gelden, dan is zijn rijk ingestort. Dan is de betekenis weg. En dan opeens, daar krijgen we Saulus. Die ook, hoe fijn je ze, die ook Paulus genoemd is. Saulus. Dat komt van het oude Hebreeuwse Saul. Shaul. Dat betekent van God afgebeden. Paulus is meer een Latijnse naam, toen heel bekend. Dat betekent de kleine. Dat was wel gebruikelijk om zo'n Latijnse naam erbij te hebben. Straks zullen we merken dat Saulus wordt steeds meer Paulus. Of eigenlijk, het wordt altijd straks Paulus. Dat duidt aan hoe Paulus radicaal, steeds radicaler, te midden van de mensen, van de heidenen komt te staan, te werken, te leven. Dat de kloof met de synagogen steeds groter wordt. Saulus, die ook Paulus, nog een naamgenoot van de stadhouder ook, vervuld met de Heilige Geest. En de ogen op hem houdende. Paulus heeft wel eens wat gemerkt. Dat ondergrondse gemurmel en gestook. En de Elimas, die weten natuurlijk ook al heel wat van. Die zal heus wel van Jezus van Nazareth, die man die daar in Jeruzalem terechtgesteld is. Tot de dood veroordeeld. Zijn jullie mensen die voor die man komen praten die al lang dood is? Hij zal heus wel op sluwe manier hebben tegengestaan. En God komt niet altijd direct. Ik voel het zo aan. Hij is maar bezig om de stadhouder tegen te houden, van het geloof af te keren. Maar op een gegeven moment is de maat vol. En Saulus ziet hem, door de Heilige Geest gedreven, ziet hem recht in zijn gezicht. Vangt hem als het ware, grijpt zijn aandacht. En dan is het niet mis. O gij kind van de duivel, in plaats van Abraham staat. Kind van de duivel, instrument in de handen van de boze geest.
vol van alle bedrog en van alle arglistigheid. Hij stelt hem hier voor als een vat dat stikvol zit met vuil, met bedrog, met sluwheid, met gemeenheid. Vijand van alle gerechtigheid. Nou, dat Jood kende dat woord heel goed, gerechtigheid. Vijand van alle gerechtigheid. Zowel geestelijk als natuurlijk. Paulus zegt dat hij elke vorm van gerechtigheid haat. Dat hij er een vijand van is. Zul je niet ophouden om te verdraaien, te verkeren, vals voor te stellen de rechte wegen van de Heer, van Jezus van Nazareth, van de naam die onder de hemel gegeven is, van hem die leeft, moet jij je vergift daartegen inbrengen? Hij is dood, ja, die man van Nazareth, moet je ze in Jeruzalem gaan vragen. Paulus zegt, hier is Paulus, moet je eens vragen wat er daarmee afgelopen is. Zul je niet ophouden te verdraaien die rechte wegen van de Heer? Daar hoort ook het evangelie bij, de boodschap van het heil in het algemeen. En nu, zie, je kan merken, het is gewoon uit, het is afgelopen. De hand des Heeren is tegen u. Dat is erg hoor, als de hand des Heeren tegen je is. Je kan wel zeggen, ja, maar de hand des Heeren is tegen allemaal. Ja, dat kun je wel zeggen, maar er zit nog wel verschil in. Als de Heere echt tegen een mens is, en die openbaart dat, en die brengt dat tot uitdrukking, dan ben je nog niet klaar mee. Daar kun je echt bang van zijn. Ik bedoel, mensen zijn bang van mensen, en van oorlog, en van allerlei rampen en dingen, natuurlijk, dat is te begrijpen, maar daar kun je bang van zijn als God tegen je is. De hand des Heeren, die krachtige daden doet, die Petrus uit de gevangenis haalt, en Herodes laat slaan. Dat is sterk. De hand des Heeren is tegen je en je zult blind zijn. En de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aanvalt de duisternis op hem. En hij die zocht de stadhouder af te keren. Hetzelfde woord wordt weer gebruikt. Hij zoekt nu iemand die hem met de hand zou willen leiden. Het is opeens volslagen donker, duisternis omheen. Ontzettend conflict. Twee namen, twee personen. Jezus, de Zoon van God, en Bar Jezus. Waarheid en leugen, een vreselijk conflict. Maar God beslist, het is wijk afgelopen. Ik heb daar voor mezelf wel eens heel lang geleden over gesproken. Omdat mij viel toen zo op. Dat Paulus zegt, ge zult blind zijn voor een tijd. Ananias en Safira, dat waren gemeenteleden, die vielen dood op de grond. En deze man, je zou zeggen, die heel wat sluwer is in zijn optreden en vijandiger. Die wordt geslagen met blindheid voor een tijd. Daar mogen wij uit leren dat de apostel door de Heilige Geest geleid niet het oordeel in Gods naam van de eeuwige duisternis aan deze man hoeft mee te delen. Dat hij hierbij gedachtig is geweest hoe hij zelf in blinde razernij de gemeente heeft vervolgd. En hoe hij 3 dagen blind geworden is. En dat de hartelijke gunning in zijn hart is dat die man tot God bekeerd zou worden. Daarom voor een tijd. Daarom is er tegelijkertijd iets in, niet alleen van toren, rechtvaardige toren, maar ook tegelijk iets in van medelijden. Je ziet opeens die man van een topfunctie aan het hof. Is die niet alleen uitgeschakeld, maar hij is ook hulpbehoevend geworden.
als een toonbeeld van ellende loopt hij door de zaal. En de stadhouder geloofde. Niet alleen omdat hij zag wat er gebeurde, dat de naam triomfeert, maar ook omdat hij verslagen was over de leer des Heren. Innerlijk verslagen. Hij had het verloren van de naam. Voor het eerst een Romein. Ja, Cornelius, dat was een hoofdmannetje over 100. Maar hier een directe vertegenwoordiger van de troon van de keizer. Die als buit mag worden binnengehaald voor Gods koninkrijk. Wat een hoopvol begin. Laten wij in die blijdschap naar huis gaan. Amen.